gemeente vooraf de volgende mededelingen. Aanstaande dinsdagavond zal er kerkvisitatie worden gehouden, aanvang 8:30. Aansluitend zal de kerkenraad nog vergaderen. Aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, zal in de morgendienst openbare geloofsbelijdenis worden afgelegd. Aanstaande zondagmiddag zal er Pinksterviering zijn met de kinderen van de zondagschool, aanvang 14:45. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 34, de versen 1 en 2. Ik loof den Heere, mijn God, mijn zang klim op naar het hemelhof, mijn mond zing eeuwig tot zijn lof, en komt maakt God met mij groot. 34, versen 1 en 2.
Thank you.
gemeente, laten wij eerst met aandacht en ontzag luisteren naar de wet van de Heere onze God. En in aansluiting daarop laten wij zingen Psalm 73, vers 1. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Psalm 73, het eerste vers, naar de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, de schriftlezing wordt gevormd door Colossenzen hoofdstuk 1, We lezen de versen 9 tot en met 14. Kolossenzen 1, we lezen de versen 9 tot en met 14. En daar lezen wij het woord van de Heere. Waarom ook wij van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat gij moogt wandelen waardig de Heere tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vruchtdragende en wassende in de kennis Gods, met alle kracht bekrachtigd zijnde naar de sterkte zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en langmoedigheid met blijdschap, dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking wordt gevormd door de versen 12 tot en met 14. Laten we die nog eens lezen, de versen 12 tot en met 14. Dankende de Vader, die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. Tot zover de woorden van onze tekst. Zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed? O eeuwige en heilige God in de hemel, gij die barmhartig en genadig zijt, gij die rechtvaardig zijt, gij die zo heilig zijt dat u ook de zonde straft en dat u de onbekeerlijkheid niet verdraagt en dat alles wat tegen uw wetten ingaat, zult bestraffen. U die recht zult doen op deze aarde en een rechtvaardig oordeel zult uitspreken over elk mens. Het is tot u, onze schepper, onze rechter, dat wij komen. En Heere, wat een wonder dat u ons samengebracht hebt onder uw woord. Een wonder dat u ons samengebracht hebt onder de verkondiging van dit evangelie. En dat we de dienst mochten beginnen met die schriftuurlijke woorden, genade, barmhartigheid en vrede, zij u. En dat werd namens u gesproken, Heere, en tot de gemeente gericht. En dat is nu juist het wonder dat u tot mensen als wij zijn afdaalt, met een afkondiging en met een welmenend aanbod van uw genade, barmhartigheid en vrede. Heere, dit is het evangelie, dat u tot ons afgedaald bent in uw Zoon, en dat u nu aan het werk bent om arme zondaren overal ter wereld tot u te trekken en hen te verlossen uit de duisternis, hen te leiden tot uw wonderbaar licht. En dit is het heerlijke evangelie, wat een verschil maakt in mensenlevens. Het grootste verschil, de grootste verandering. Het heerlijkste wat een mens mag overkomen. Het is een verschil tussen dood en leven. Een verschil tussen ongeluk en geluk. Een verschil tussen ellende en vreugde. Het is het verschil tussen de hel en de hemel, tussen de dood en het leven. Zo bent u, Heere, zo komt u tot ons. En u bent aan het werk om zondaren zalig te maken. En om dat kostbaar heerlijk werk willen wij u de dank toebrengen. En u belijden dat u God bent. Dat u machtig zijt te loven en te prijzen tot in alle eeuwigheid. En u belijden wij u, Heere, dat al komt alle lof, aanbidding en prijs u toe. Dat wij van nature dat niet doen. En dat wij zo aards uit de aarde zijn. Dat we zo gericht zijn op dit dagelijkse leven. En wij die de kroon moesten zijn over deze schepping. Dat wij uw lof moesten verkondigen. Dat wij tegen elkaar moesten zeggen, komt, maakt God met mij groot. Heere, wij zijn eerrovers van u. Want nu willen wij onszelf groot maken. En dat is een verdorven eigenschap die wij allemaal hebben. En wij bidden u, Heere, om vergeving over al het kwaad en al de verdorvenheid en al de eigen wijsheid en al de hoogmoed en al de eigenzinnigheid die in ons huist. We belijden u, Heere, dat we dat voor de mensen zijn, maar hoe erg het ook is, we zijn het ook tegenover u. Want van nature willen we ons eigen weg gaan. Maar Heere, wat een wonder en wat een bevrijding is het wanneer een mens van zichzelf verlost wordt. En wanneer een mens mag leren zien op die volmaakte vrijheid die er ligt in u. Dat uw dienst een dienst van vrijheid en liefde is. O Heere God, wat staan wij toch in diepe afhankelijkheid van het werk van uw Heilige Geest. En wij bidden u, Heere Jezus, of u in de hemel wilt bidden, dat uw Heilige Geest op ons en op onze kinderen uitgestort mag worden, opdat wij vrucht mogen dragen voor u, opdat wij de offerande des lofs, de offerande van onze lippen u mogen opdragen. En dat ons hart en leven en ons lichaam een levend offer worden voor u. Opdat wij de tijd die ons nog rest in het vlees niet zullen besteden voor deze wereld, maar voor u. O Heere, werk met uw Heilige Geest in onze harten. Opdat wij de vreze Gods mogen kennen en beoefenen en liefhebben. En dat wij, Heere, die stille omgang met u mogen kennen, de verborgen omgang met u in de binnenkamer, waar u heel reëel voor ons wordt, waar wij ons voor u verootmoedigen, waar we mogen leren blikken op de schatten die er liggen in de Heere Jezus Christus, en dat zo uw Zoon voor ons alles mag worden, dat uw Zoon voor ons leven mag zijn. En dat wij leren te leven voor hem. O Heere, wilt u zo toch werken dat we niet alleen maar door de uiterlijke vorm heen gaan van een kerkdienst en van een christelijke levensstijl. Maar Heere, geef dat er een diepe, beleefde, ervaren inhoud mag zijn. Dat wij u leren liefhebben boven alles. Dat we u leren liefhebben met ons hart, met ons verstand, met onze ziel en met alle krachten. Dat we onze naaste leren liefhebben als onszelf. Dat uw eer voor ons zo belangrijk wordt, zo noodzakelijk wordt. En dat we vrezen om in zonde te vallen. En dat we daarom een nauw leven hebben. Een leven van nabijheid aan u, Heere God. Wilt u zo uw naam verheerlijken in ons hart en leven. En wilt u zelf vruchten kweken in ons leven. Opdat we niet te vergeefs geleefd zullen hebben. Maar dat ons leven vergeven mag zijn. En vernieuwd. En door u geleid, trouwe God, heb nog geestelijke bemoeienissen met ons. Wat zijn we diep van u afhankelijk, want u bent de eerste en de laatste. Het geestelijke leven komt voort uit u en u schenkt het. Heere, heb wees met medelijden met ons bewogen en wil nog een opwekking en een herleving schenken, opdat uw naam geëerd mag worden. Zegen de jonge mensen, de kinderen, werk met uw woord en geest in hun harten. Gedenkt u ook de zieken, hen die het moeilijk hebben, hen die door strijd heen gaan, ook strijd waar een ander soms niets van af weet. Heere, wees u ons ten schild in dit strijdperk. Trouwe God, wilt u zijn bij hen die zorgen hebben om de gezondheid? Wilt u verder herstel geven en genade schenken waar dat nodig is? O Heere, wat zijn wij toch afhankelijk van u. Draag ons, Heere, elke dag, want zonder u kunnen wij niets doen. Gedenk ook hen die thuis meeluisteren via de kerktelefoon. Wil ook met uw geest en genade in hun harten werken. En zo, Heere, belijden wij u dat alles van u moet komen, want van ons zal niets meer komen. Het is enkel uw werk, uw genade. Heere God, het ligt alles in uw hand. Wees ons genadig. Zie ons aan in het volkomen werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En breid dan nog uw koninkrijk uit over deze aarde. Wil nog bij de gevangenen zijn die om uw naams wil gevangen zijn. Heere, wilt u hen bemoedigen en versterken? Wilt u geven dat kerken overal ter wereld mogen bloeien? O, geef toch nog, Heer, een wereldwijde opwekking van uw kerk. Ondanks alles wat er zich tegen verheft. Hoe nodig is het dat uw naam geëerd wordt door alle landen, talen en stammen heen. Hoe nodig is het dat de kennis van uw heerlijkheid de aarde mag bedekken. Heere God, wilt u uw naam zo groot doen zijn in de bekering van vele zondaren overal ter wereld. Heere, hoor ons bidden en zie ons aan in uw genade. Sterk uw dienaar wanneer hij geroepen wordt te spreken. Help ons in het luisteren en maakt u alles wel om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. De eerste collect is bestemd voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. En dan laten we zingen uit de lofzang van Maria, de versen 1, 3 en 6. De lofzang van Maria, 1, 3 en 6. Geliefde gemeente, we hebben vorige keer gezien in de versen 9 tot en met 11 hoe Paulus bidt dat die gelovigen in Colosse rijk gezegend zouden worden. Dat ze ontvangen zouden een geestelijk verstand en de kennis van God. En daarna zien we nu in de versen 12 tot en met 14 hoe dan de apostel gaat loven en bidden. Loven, de Heere danken vooral. Want de apostel Paulus bidt niet alleen, hij dankt ook. En wij zijn vaak geneigd om veel meer te bidden waarbij het danken achterwege blijft. Maar we zien steeds wanneer we de gebeden van de apostel Paulus volgen in het Nieuwe Testament, dat hij niet alleen bidt, maar ook dankt. Hij dankt de Heere voor al de onverdiende weldaden, voor de vele zegeningen en uitreddingen. En dat loopt uit op een verheerlijken en loven van God. Dat zien we hier ook in de versen 12 tot en met 14. Daar willen we met elkaar over nadenken. Paulus dankt de Heere. Zo vatten we deze drie versen samen. Paulus dankt de Heere. En dat doet hij ten eerste om de heerlijke erfenis. En ten tweede om het bevrijdend licht. En ten derde om het verlossend bloed. Dus Paulus dankt de Heere. Dat doet hij ten eerste om de heerlijke erfenis. En daar spreekt vers 12 van. Dat de Heer ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erven, de erfenis van de heiligen. En dan zien we ten tweede dat Paulus de Heer ook dankt om het bevrijdend licht. Van een einde vers 12 met het licht. En gaat verder in 13 die ons getrokken heeft uit de macht van de duisternis. En overgezet heeft in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. En dat is het bevrijdend licht. En ten derde zien we in vers 14, de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, de vergeving der zonden. Dus ten derde dankt de apostel Paulus voor het verlossend bloed. Dus ten eerste dan dankt hij de Heer om de heerlijke erfenis. Paulus dankt. Dat is een Bijbelse zaak. Paulus wekt ook zijn gehoor op en zijn lezers op om te bidden samen met danken. Filippenzen 4 vers 6 bijvoorbeeld. Laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En het is een goede zaak dat wij onze nood beseffen. Veel mensen beseffen hun nood niet. Daar hebben we ook licht van de Heilige Geest voor nodig. Om onze nood te beseffen. En onze zwakheid te begrijpen. En dat we zo ook dat voor de Heere neerleggen. En dat we de Heere bidden en vragen. Dat we al onze noden de Heere voorleggen. Gauw kan het zijn dat wij het danken vergeten en dat we alleen maar vragen en vragen. Maar we behoren te bidden en te danken. Er is ook een vorm van bidden waarbij God alleen maar gedankt wordt. Er zijn ook, in bepaalde kringen wordt vaak veel meer gedankt en dan krijgt men de indruk dat men geen nood meer heeft en dat er alleen maar gedankt wordt. Dat is ook niet goed, want in dit leven blijven wij maar afhankelijke arme zondaren. Wij kunnen niets doen zonder Christus. Maar het is ook niet terecht om alleen maar te bidden en te vragen. En het is niet goed om te vergeten wat de Heere gedaan heeft. Het is goed om te beseffen al de zegeningen die de Heere ons geeft, heel persoonlijk voor ons. Noemt u ze maar op voor de Heere en beseft dat het onverdiende zegeningen zijn. En zo krijgt de Heer ook de eer en de lof en de aanbidding. Het is een kenmerk, dat geeft de schrift aan. Het is een kenmerk van goddelozen dat zij de Heere de eer niet geven. Dat zij de Heere niet danken. Dat zien we bijvoorbeeld in Romeinen 1 vers 21. Dat zij God kennende hebben hem als God niet verheerlijkt, niet gedankt. En daarom worden wij geroepen op aarde om de Heere te verheerlijken. Dat zien we in de psalmen ook zo vaak. We hebben het gezongen uit psalm 34. Komt, maakt God met mij groot. We worden de Heere, worden opgeroepen de Heere te danken voor zijn vele weldaden. We mogen hem danken. Waarvoor? Te danken voor wie hij is. Denkt u maar aan al de eigenschappen van God, de attributen van God, hoe barmhartig hij is en genadig en machtig en eeuwig en krachtig. Daar vindt u stof in om de Heere te loven en te danken. Mediteren maar over wie God is. En zo behoren we ook de Heere te danken voor zijn nabijheid in het leven, zijn leiding, zijn bescherming. En we behoren de Heere te danken voor zijn zaligheid, dat hij uit de hemel is afgedaald op deze aarde, mens geworden is, dat hij de straf zelf gedragen heeft van Adam en Eva, de straf die wij ook verdiend hadden. Dan mogen de Heer, ja, daar behoren wij de Heer voor te danken. Wie is een God als gij? Die zo'n offer brengt. En zo zien we ook dat de apostel Paulus de Heer dankt voor de mogelijkheid die God hem geeft om hem te dienen. Dat Paulus mag dienen in het ambt. Wat een voorrecht is dat. En daar dankt de apostel voor. 1 Timotheus 1 vers 12. Ik dank Christus Jezus onze Heere dat hij mij getrouw geacht heeft. Mij in de bediening gesteld hebbende. Het is een voorrecht om te mogen dienen in het ambt. Het is een voorrecht ook. Als u in de gemeente iets mag betekenen voor anderen. In leiding geven op verenigingen. Denk nooit dat uw werk ijdel is. Op de zondagsschool als meester of juffrouw of leiding aan de min 16, plus 16 of wat voor verenigingen er ook zijn. Of ook daaraan mee te doen. Denk niet dat dat ijdel is. Uw arbeid is niet ijdel in de Heere 1 Korinthe 15. En dan mogen de Heere voor danken dat we een getuige zoeken te zijn van hem in ons leven. En ook bidden om kracht om daar trouw in te zijn. Maar zo mogen we ook danken voor de genade en de geestelijke groei in het leven van anderen. Doet Paulus wel. Doen wij misschien niet zo vaak. Maar als u anderen ziet waarbij de Heer is overgekomen, dan mogen we daarvoor danken. Voor de geestelijke groei in het leven van anderen. En daarnaast zien we ook dat de apostel dankzegging doet voor de dagelijkse zegeningen. Ook voor het voedsel. Maar vooral danken, zegt Paulus, voor Gods onuitsprekelijke gave. 2 Korinther 9 vers 15. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. En dat is de Heere Jezus Christus in wie al de schatten verborgen liggen. Daar gaat het vooral om en dat gaat Paulus ook verder uitwerken. Ook hierna in het vervolg hier van Colossenzen 1, daar wordt een lofprijzing op de heerlijkheid van de Heere Jezus Christus. Van zijn grootheid en rijkdom en majesteit. Want Paulus wil hier juist alle aandacht leggen op Christus. Hij wil zijn, die mensen daar in Colosse funderen op Christus alleen. Dat hun zaligheid alleen is door de Heere Jezus. Want dwaalleraren daar in Colosse, die wilden de mensen eigenlijk van de Heere Jezus vandaan trekken en hen weer doen leven volgens de Joodse rituelen. En ze moesten besneden worden en ze moesten ook door engelen proberen tot God te naderen. En ze moesten bijzondere geestelijke ervaringen hebben om tot God te naderen. En zo zag Epaphras al het gevaar en Paulus beantwoordt dit gevaar door te zeggen: nee, het ligt alles in Christus. Hij is alles in allen. En zo dankt de apostel Paulus de Heere voor zijn genade in Christus. En het begint dan in vers 12, dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen. Zowel Paulus als de gelovigen te Colosse, maar ook Gods kinderen overal, ze ontvangen een erfenis. Een heerlijke erfenis is u weggelegd wanneer u de Heere vreest. Toen Israël het beloofde land in bezit nam, kregen ze een erfenis daar in Kanaan. En dat werd hun toegewezen door het lot. Gods kinderen krijgen ook een erfenis toegewezen, maar dan in het hemels koninkrijk. En dat is de volmaakte zaligheid bij God. Dat is de toekomst van elk kind van God. En dat is de onvoorstelbare grote zegen van een eeuwige erfenis, van eeuwig leven. En wij weten niet waar we nu over praten. Zo hoog, zo groot, zo mooi, zo schoon. Een erfenis. En daarbij is het heel goed te beseffen dat wanneer iemand een erfenis krijgt, daar heeft hij niets voor gedaan. Dat wordt hem onverdiend geschonken. Een erfenis, dat verdienen we niet, dat krijgen we. U kunt niet werken om een erfenis te krijgen. En zo ook hier, want God heeft het gedaan. God heeft deze gelovigen in Colosse bekwaam gemaakt. Hij heeft hen bekwaam gemaakt, bereid gemaakt om een erfenis te ontvangen. En wanneer iemand daar oog voor krijgt, dat de Heere in zijn of haar leven gewerkt heeft en hem oog en oor geeft voor de Heere en hem klaarmaakt om die erfenis te ontvangen, dan wordt er een lofprijzing en een dankzegging aan de Heere komt naar boven. Dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen. Want die gelovigen zelf waren het helemaal niet waard. Het is uit genade dat de Vader hen bekwaam gemaakt heeft. En zo bedankt Paulus hier God, de Vader. Want hij is de Vader geworden van allen die door de Heere Jezus met God verzoend zijn. En die daarom ook God hebben leren lief krijgen. God strekt zijn vaderlijke zorg uit over zijn kinderen. En tot die zorg behoort ook, hij maakt hen bekwaam. En daarvoor moeten de zaken afgeslepen worden in het leven. Daarvoor moet een mens zaken, geestelijke lessen leren om klaargemaakt te worden, om die hemelse erfenis te ontvangen. En wanneer iemand daar oog voor krijgt, gaat hij de Heere loven en aanbidden. En weet u, die lofprijzing, waar Paulus toch wel geregeld over spreekt, dat is ook een maatstaf voor het geestelijke leven. Daar kunnen we ook de stand van ons geestelijk leven aan aflezen. Want er zijn er ook die de Heere niet loven en aanbidden. En er zijn er ook die de Heere misschien loven alleen maar met wat woorden, omdat de muziek zo fijn klinkt en dan zingen we wat. Maar verder is het gewoon in het leven geen lofprijzing. Nee, het gaat hier om het geestelijk, met het hart, met de ziel, met de uitingen van uw leven. In ootmoed en nederigheid de Heere de eer en de lof toebrengen, dat u er zelf verwonderd over staat. Kijk, want we kunnen heel gemakkelijk naar de kerk gaan en heel gewoon vinden dat we naar de kerk gaan, dat we de Bijbel hebben en daaruit lezen, dat we onze kerkelijke plichten vervullen, zonder dat die lofprijzing beleefd wordt in het hart. En waarom is die blijdschap en die lofprijzing en die verrukking en die aanbidding afwezig? Waarom is dat afwezig? Omdat het wonder niet beleefd wordt. Het wonder wordt niet beleefd. Omdat de zaligheid niet beleefd wordt. Dan kan een mens in de kerk net zijn als die fariseer die de Heere dankte dat hij niet zo was als andere mensen. En dat ze God dankten dat zij zo trouw en dat zij zo goed en dat zij zo rechtzinnig waren. Maar wanneer Gods geest in ons hart komt en ons ontdekt aan onze verlorenheid en aan onze verdorvenheid. En wanneer Christus aan ons hart geopenbaard wordt, zodat onze ogen open gaan voor onze onwaardigheid en voor zijn schoonheid en noodzakelijkheid, dan wordt de Heere Jezus zo lieflijk en dierbaar. En dan stroomt de liefde van God in het hart. En dat wordt zo'n wonder. En dan is zalig worden een groot wonder, dat ik nog zalig kan worden. En dan zingt u alleen in de binnenkamer deze woorden uit Psalm 34. Komt, maakt God met mij groot. En dan begrijpt u Maria die op haar, in haar kamertje daar waarschijnlijk in haar huisje in Nazareth gezongen heeft. Mijn ziel verheft Gods eer. En ook later bij Elisabeth. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn mond mag blij den Heere, mijn zaligmaker noemen. En dan zegt Maria, die God die in haar lagen staat, zijn dienstmaagd niet versmaadt, maar van zijn gunst doet roemen. Want hij heeft op mij neergezien in mijn onwaardigheid. En hij heeft mij in de ruimte gesteld. Kijk, dat is nou het wonder. En dan gaat u de Heere loven met het hart. En dan wilt u ook dat uw leven een levend offerande wordt aan de Heere. En dan wordt God geloofd en geprezen. En dan begrijpt u Paulus die zegt, dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen. En hoe is het nou in ons leven? Kennen wij hier nou iets van? Is al genade een wonder geworden voor ons? Is uw hart al verrukt geworden voor zijn onuitsprekelijke gave, dat God naar u omzag in uw verlorenheid en dat hij tot u zag, omzag en sprak tot uw leef? Is dat al werkelijkheid geworden? Zo niet, neem dit dan mee. En leg het allemaal voor de Heere neer. En zeg, Heere, ik hoor van zaken waar ik geen kennis aan heb. En zoek erom. En vraag ernaar. Vraag erom en zie op naar deze zaligmaker. Zodat het ook in uw leven uitgewerkt wordt. Dat u niet kunt zwijgen van zo'n grote liefde, dat God naar u heeft omgezien. Dus we zagen die heerlijke erfenis, maar Paulus dankt ook om het bevrijdend licht. Want God geeft zijn volk de erfenis. En er wordt genoemd van de heiligen in het licht. En dat is het hemelslicht. Dat is Gods koninkrijk. En dan zegt Paulus verder in vers 13, die ons getrokken heeft uit de macht van de duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En hier wordt de verlossing, wat Christus bewerkt, vergeleken met een overzetting vanuit de macht van de duisternis in het koninkrijk van Gods licht, in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Kijk, het beeld is dit, dat voor de bekering leeft een zondaar in duisternis. Hij wordt overheerst door de boze wereld. En hij staat onder een harde meester, de duivel. En hij staat nog onder de heerschappij van zijn eigen verdorven hart. En wanneer een mens zo leeft, dan heeft hij geen leven. Hij maakt misschien veel leven, maar hij heeft geen leven. Hij heeft geen toekomst. Hij staat buiten Gods verlossing en heeft hij geen hoop en hij leeft zonder God. En dan is ook zijn gedachten gericht op nietigheid, op leegheid, op ijdelheid, op zaken die vervluchtigen, die straks weer weggaan, waar je in feite niets aan hebt. En dan in zo'n toestand is zijn verstand ook verduisterd. En zonder God is een mens ook onwetend. En hij wordt nog verhard. Hij wordt ruw. Hij wordt immoreel. Hij wordt hebzuchtig. En het enige wat zo'n mens verdient is de toorn van God. En als het niet was geweest voor Gods genade, dan waren deze gelovigen te Kolosse voor eeuwig onder de macht van de duisternis gebleven. Maar God was bewogen met barmhartigheid. En hij maakte een onderscheid waar er geen onderscheid was. Hij heeft deze gelovigen getrokken, hen uitverkoren, om deel te hebben aan het koninkrijk van Gods licht. Dat was hun geheim. En dat is het geheim van al Gods kinderen, van alle tijden en plaatsen. God zet hen over vanuit de duisternis in zijn wonderbaar licht. Ze wandelen in het licht. Het licht. Wat een heerlijk woord, licht. We zijn ook blij in deze tijd van het jaar. Licht. Dat het 's avonds lange licht blijft. Jongens en meisjes, dat vinden jullie ook fijn. Als het buiten lange licht is, dan kun je nog 's avonds nog wat buiten spelen. Het is licht. We vinden licht allemaal fijn. Maar dat geldt in het geestelijke leven ook. Licht is zo noodzakelijk. Wat betekent licht dan, geestelijk gezien, vanuit de Bijbel? Nou, licht, dat kan betekenen waarheid. Een wandelen in de waarheid, een wandelen overeenkomstig Gods woord. Want zonder het licht van Gods geest is ons verstand verduisterd. Dan kennen we de waarheid niet. Maar Gods Heilige Geest verlicht ons verstand en dan zien we de waarheid en dan wandelen we daarin. We wandelen overeenkomstig Gods wil. Maar dat licht kan ook betekenen zuiverheid. Dat betekent dan een leven van toewijding aan de Heere, zuiverheid, een leven van heiliging. En dat is gekoppeld aan liefde tot God. Een leven van toewijding aan de Heere. Maar licht kan ook betekenen heerlijkheid. En we denken aan de hemel en haar heerlijkheid. Daar is licht, daar is geen nacht meer, daar is geen zon meer, daar verlicht God hen. Dat is de hemel met haar heerlijkheid. En zo krijgen Gods kinderen een erfenis in het koninkrijk van Gods licht. Dat is de geestelijke werkelijkheid waar God zelf woont. In zijn waarheid, in zijn zuiverheid en heerlijkheid. Dit licht, wat is er nog meer? Dit licht, dat is God zelf. Want God is licht. In hem is geen duisternis. De Heer Jezus zegt er ook, ik ben het licht der wereld. En daarom is God in Christus de zaligheid van zijn volk. En daarom zingen we het ook zo graag in Psalm 27 vers 1. De Heere is mijn licht en mijn heil. De Heere zelf is het licht. En dit licht is ook de kennis van God uitgestort in ons hart. Dat de Heere God met zijn geest in onze harten komt wonen. Daar licht verspreidt en zo een vrede geeft die alle verstand te boven gaat. Dat licht is onuitsprekelijke vreugde. Het is vol met heerlijkheid. Het staat in schril contrast met de duisternis. De duisternis is slavernij. Daar heerst de duivel. Er zijn de gevallen engelen. Daar wordt gekenmerkt door ongehoorzaamheid, door opstand, door onrust, door verblinding, door haat, bedrog, door angst en ellende. En nu is de heerlijkheid van de Heer Jezus daarin geopenbaard dat hij mensen verlost uit de macht van de duisternis. En hij brengt hen over in het koninkrijk van Gods licht. Daarom is het evangelie zo heerlijk. Daarom is Gods woord zo heerlijk. Daarom is er niets mooier in het leven dan het woord van God. En dan het woord toegepast in onze zielen. Dit is de verlossende macht van Christus. En met deze macht werkt hij ook nu. Hij werkt in Soedan, in Nigeria, in Oeganda en door heel de wereld heen. Hij werkt met dit licht in Noord-Korea. Hij werkt met dit licht ook in Nederland. Hij werkt op aarde om arme zondaren te trekken uit die duisternis tot zijn licht. En om straks zalig te worden is dat wonder ook nodig bij ons. Dat ook wij die van natuur in de duisternis leven gebracht worden tot dat licht. En dat onze ogen geopend worden, dat we iets gaan zien van onze verdorvenheid en onze duisternis die van nature in ons is. En dat ook wij leren zien op dat heerlijke licht van Christus. En dat wij al meer opgewekt worden om de verlossing in hem te kennen, om in dat nieuwe leven te wandelen. Hoe is het nou met ons? Leven wij nog in een leeg leven? In feite zonder God? Wordt u daar niet moe van? Een leven zonder God. Zonder troost, zonder blijdschap, zonder verrukking. En dat is omdat u zich eigenlijk afzijdig houdt van de Heere. En u niet gewonnen wil geven aan hem. U wilt uzelf niet loslaten. U wilt niet op hem vertrouwen. Beseft u het niet? Dat buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Roepen wij hem aan om onze zaligmaker te zijn? Hij hoort het geroep van de ellendigen. En hij zet hen over vanuit de duisternis in het licht. Nou, dat was ook gebeurd met die gelovigen te Colosse. Zij behoren nu tot dat koninkrijk van Gods licht. En Paulus is daar zo verheugd over. Vanuit Rome roemt hij God. En die volle heerlijkheid zal komen na dit leven. Het wordt voor hem bewaard in de hemel. O, daar roemt Paulus over. Het is ook zo prachtig. We lezen in deze tekst zelfs iets van een autobiografie van Paulus zelf. Hij gebruikt daar de woorden duisternis en licht en erfenis en verzoening van zonden. Paulus weet het zo uit eigen beleving wat die mensen daar in Colosse is overkomen. Hij heeft er zelf ook van getuigd. In Handelingen 26 vers 18, daar heeft de apostel ook gesproken, daar voor de machthebbers, dat de Heer ook hem bekeerd heeft en hem geroepen heeft en om het evangelie te preken tot de heidenen, zegt Paulus, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de Satan tot God, opdat zij vergeving der zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden. Dat is mijn roeping, getuigt Paulus. Daar heeft de Heer mij voor apart gezet. En nu ziet hij bij de Colossenzen ditzelfde gebeuren. En zo roemt hij in dat heerlijk, zaligmakend werk van Christus. Het rijkste geschenk. Misschien ontbreekt u vele dingen in het leven. Maar als u deel mag hebben aan dit geschenk, dan bent u de gelukkigste van alle mensen. En dat weet Paulus. Hier gaat het om in het leven, nergens anders om. En daar werkt hij voor, daar wil hij voor lijden, daar wil hij zichzelf voor geven. Daar wil hij voor betalen, daar wil hij alles voor doen. Want het is zo heerlijk, hulpeloze, hopeloze slaven. Geketend door hun zonden in de gevangenis van Satan, totdat de grote Goël kwam, de verlosser, de grote zondervernieler. En hij brengt zondaren uit de duisternis en uit de sfeer van het leugen en brengt hen in het zonovergoten land van het ware licht. En zo verlost hij mensen die een slaaf zijn van hun eigen lusten en van hun eigen zondig hunkeren. En hij zet hen over in de gezegende sfeer van geheiligde verlangens, van liefde en zelfverloochening. Zo verlost hij zondaren uit die onhoudbare, pijnigende banden van slavernij. En hij brengt hen over in het heerlijke paleis van zijn vrijheid. En zo verlost hij zondaren uit hun angstig roepen en legt hun een diepe loflied van dankbaarheid op hun lippen. Wanneer u hier nou een vreemdeling aan bent, wanneer u dit niet begrijpt, God is gewillig. En hij is machtig het u te leren. Daartoe roept hij u. Daarom zijn we in de kerk. We zijn hier onder zijn licht. En wat hij gedaan heeft te Colosse, dat is maar niet een zeldzaam werk. Daar kent elk kind van God iets van. Het is een werk dat de Heer nog steeds doet, ook onder ons. Ik mag het dankzij Gods genade ook zien en horen, ook onder ons. Maar als u er nog geen weet aan hebt, vlug dan, maak haast. Haast u, vlug tot hem. Vanuit uw duisternis, vanuit uw nood, vanuit uw ellende. Vanuit uw onbegrip dat u zelf niet eens uw nood ziet. Niemand hier hoeft verloren te gaan, omdat Christus opgevaren is in de hemel. En hij daar altijd leeft om te bidden voor zondaren die tot hem vluchten. En om zijn Heilige Geest te geven. Zie dan op hem. Laat hij uw toevlucht zijn. U komt niet beschaamd uit. Maar we gaan verder met de tekst van Paulus dankt. Ook om het verlossend bloed. Want dan spreekt Paulus hier over de Heere Jezus. Hij is de Zoon van Gods liefde, in welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. En Paulus spreekt hier dus over de verlossing door het bloed van Christus. En dat woord verlossing, dat is een woord in het Grieks, dat betekent een losgeld voor een slaaf. Soms kon een slaaf vrijgelaten worden, maar dan moest er een losgeld voor betaald worden. Soms gebeurde dat in bepaalde omstandigheden. Dan was zo'n slaaf vrij van zijn slavernij. En dat is het beeld wat de Heer, wat Paulus hier gebruikt om de verzoening door Christus aan te geven. Het is een verlossing door losgeld te betalen. De zondaar wordt vrijgesproken van schuld en straf, verlost van de vloek van de zonde. En zo wordt hij overgebracht in de ware vrijheid. En die ware vrijheid is een leven van dienen en volgen van Christus. En daar wordt hij samengevat door de vergeving der zonden. En voor dit alles moet een prijs betaald worden. Een losprijs, een rantsoen. Zodat die zondaar verlost wordt. En dat heeft Christus gebracht. Daarvoor is de Heere Jezus nou op deze aarde gekomen, om die losprijs te betalen, om volkomen voldoening te brengen. Hij heeft de rechtvaardigheid verdiend, zodat zondaren nu aangenomen kunnen worden bij God. En zo wordt Gods volk betaald. En zo is Gods volk vrijgekocht. Niet meer slaven van de vorst der duisternis, omdat God u dan heeft vrijgekocht. Hij heeft zijn bloed ervoor gegeven, zodat u dan niet meer langer onder de heerschappij van de zonde hoeft te staan. Niet meer bevreesd en beangst hoeven te zijn voor de vloek, maar nu geplaatst in de vrijheid van de kinderen Gods. Door de verlossing, door zijn bloed, de vergeving der zonden. En dat woord vergeving der zonden, dat betekent in het Grieks iets van wegzenden. God heeft de schuld weggezonden, de straf verwijderd. Want zover het oosten is van het westen, zover heeft God de schuld en de straf van zijn volk weggedaan. Is het niet een onbegrijpelijk groot wonder? Dat God de zonden vergeeft. Micha zegt het in 7 vers 18. Wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft. Want hij heeft lust aan goedertierenheid. En zo profeteert Micha al in het Oude Testament over dat heerlijke werk van Christus. Hij zal onze ongerechtigheden dempen. Ja, ge zult al hun zonden in de diepten der zee werpen. Kunt u het begrijpen dat Paulus dit evangelie lief heeft? En waarom hij God de Vader dankt en looft? Omdat de drie enige God zondaren verlost. Dat God de Vader zondaren laat deel hebben aan het heerlijk verlossend licht. En dat God de Zoon de losprijs ervoor betaalt. De hoogste prijs die er was. Hoger kan God niet gaan. Meer kan God niet geven. En dat er door de trekkende werking van de Heilige Geest, dat zondaren overgebracht worden. Dit is het kostbare evangelie. Het goede evangelie. Een goede verkondiging. Een verkondiging wat ons verkondigd wordt. Goed nieuws. Er is hoop. Er is uitkomst. Er is eeuwig leven. In deze enige zaligmaker, door de verlossing, door zijn bloed. En dat bloed wordt ons verkondigd, zondag aan zondag. Dat bloed is al op ons gelegd in de doop. En dat bloed wordt toegepast aan uw hart door Gods geest. Het wordt verkregen in de weg van geloof, door bekering tot God en door luisteren naar zijn woord. Maar we hebben een persoonlijke uitnodiging van de Allerhoogste God om deel te hebben aan deze verlossing. Hij roept u, komt tot mij. Leg heel uw zondig leven neer voor mij. En zie op mijn zoon. In hem ligt al mijn welbehagen. Niets in ons, maar alles in hem. En zo maakt God nog steeds zondaren bekwaam. Om deze verlossing te ontvangen die ons bekwaam gemaakt heeft. Om te erven in het licht. En zo zien we dat al het accent ligt hier op Gods werk. Gods werk. Zaligheid is niet ons werk. Het is enkel Gods werk. Hij heeft ons getrokken. Hij heeft ons bekwaam gemaakt. Ons overgezet. Ons de verlossing, de vergeving der zonden gegeven. En hier zien we waar het in het evangelie om gaat. Kijk, vele mensen denken dat het evangelie eigenlijk een lijst van verplichtingen is. En dat het leven met God eigenlijk een lijst met verplichtingen is. Dan mag je dit niet meer en dat moet je doen en zo moet je leven. En als je dat allemaal heel goed doet en heel trouw daarin bent, dan zal de Heere je belonen aan het eind van je leven. Helaas zijn er ook mensen op het gereformeerde erf die zo denken. Maar dan maken ze van het evangelie een wet. Het is geen wet. Het is evangelie. In het evangelie gaat het er niet om wat wij allemaal moeten doen. Het gaat erom wat God doet. Wat de drie-enige God doet. En de duivel wilde nog steeds dat evangelie verdonkeren. Daar in Kolosse en nog steeds hier, ook in Middelharnis. Dat er een serie leefregels is. Maar het evangelie is een verkondiging van wat God gedaan heeft en wat God nog zal doen. En daarom zongen de engelen het al in Efrata's velden. U is heden geboren in de stad Davids, de zaligmaker. God dringt in deze wereld. God verkondigt tot ons dat hij de lutron, de losprijs, betaald heeft. En daarom zegt Jesaja, o alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt, zonder geld en zonder prijs. En daarom zegt Paulus ook, want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. En dat is niet jammer. Ach, kon ik het zelf maar doen, dat was toch veel gauwer gebeurd. Nee, dat is onzin. Het is Gods gave. God bewerkt er en God schenkt er. Niet uit de werken, opdat niemand roemen. O, wat een zegen om als een bedelaar aan zijn troon te komen. En van die goede God, die zoveel belooft ons te geven, hem te vragen. Wat een zegen dat de zaligheid Gods werk is. Hij zorgt ervoor. Heel het leven door, o, wat een rijkdom, wat een rust. Om u te laten zakken en vallen en zinken. Op hem. En dat hij voor u zorgt. Dat hij u corrigeert. Dat hij u leidt. Het is Gods werk. Heel de Bijbel door. Wat zei God toen tegen Adam? Nou Adam, doe maar nu je best. Nee. God zegt, ik zend mijn zoon, het vrouwenzaad. En dat zal het slangenzaad overwinnen. En steeds zien we weer hoe God werkt door de geslachten heen. Daarom werd Abraham getrokken toen hij nog een afgodsdienaar was. En daarom heeft God Israël verlost uit Egypte. En daarom zond God zijn profeten tot Israël om hen terug te roepen tot zijn dienst. En daarom heeft God zijn zoon gezonden in de volheid des tijds. En heeft hij de apostelen gezonden die gepredikt hebben en hun opvolgers predikten. En zo is het door. Gegaan, totdat het woord ook hier gepredikt wordt. Het is van begin tot het eind Gods werk. God heeft toch Paulus bekeerd op de weg naar Damascus. God heeft toch ook het hart van Lydia geopend in Filippi. Ondanks onze weerbarstigheid en hardheid en ongehoorzaamheid werkt God door. En daarom is God onze enige hoop, God, met zijn heerlijk, volkomen werk. En daarom moet de Heere geprezen, geloofd en aanbeden worden, tot in eeuwigheid. Amen. Zingen wij Psalm 37, de versen 2 en 3. zullen wij bidden en danken. O Heilige Heere, zo moet uw naam geloofd worden om dit schitterend evangelie, om dat wonder dat u bewogen met ons lot, bewogen met de gevolgen van onze eigen opstand en rebellie, dat u zich over ons ontfermd hebt, dat u uw Zoon gegeven hebt, die een volkomen losprijs geschonken heeft, opdat zondaren met u verzoend zouden worden en vrijgelaten zouden worden uit de slavernij van die sterke. O, dank u, Heere Jezus, dat u sterker bent dan die sterke. Dat u gekomen bent in het huis van die sterke. Dat u hem gebonden hebt en dat u hem zijn vaten ontroofd hebt, ontnomen hebt. O, Heere, wij danken u dat u in deze wereld gekomen bent, wat vast zat in het duister van Satans macht. En dat u gekomen bent om zondaren te verlossen. En u kan de Satan doen wat hij wil. En alle vijandschap en leed en moeite aanrichten. Maar uw werk zal nooit kapot gaan. Want u bent sterker. En zo geeft u genade om bekeerd te worden. Genade om te leven voor u. En genade om ook uw trouw te volgen. Heer, het is uw werk van begin tot het eind. En zo past het ons u te aanbidden dat u God bent. Dat u het licht bent. Dat u de drie-enige God zondaren zaligt. En wij bidden u, al verdienen wij het niet. En al hebben wij zoveel gehoord en zoveel voorrechten ontvangen boven vele anderen in deze wereld, toch bidden wij u, Heere, dat dat woord bij ons mag blijven. En dat u zult blijven. En dat u ook zult verder werken. Ook onder het opgroeiend geslacht. En in ons aller hart. Dat uw werk openbaar mag komen. En dat u zelf de eer mag ontvangen. Heere God, bekeer ons nog tot u. Zo zullen wij bekeerd zijn. Zo zult u verheerlijkt worden. Doe ons dan een aangebonden leven kennen aan uw genadetroon. En doe ons u aanroepen. Heere God, wees u de naprediker op uw woord. Om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 32, het eerste vers. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.